Gemeente, ik deel u mee dat morgen, zoals u waarschijnlijk allemaal al weet, de kerstfeestviering van de zondagsschool zal gehouden worden. Morgenochtend om 10:00. En gisteravond is in de leeftijd van 87 jaar overleden broeder Beschier Viskil, die laatstelijk woonde in de Goede Ree. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de lofzang van Zacharias het eerste en het tweede vers. Thank you. lezen vanmorgen het woord des Heren uit allereerst het tweede hoofdstuk van Lucas en daarna uit het derde hoofdstuk van Johannes. Uit Lucas 2, de versen 1 tot en met 7 en uit Johannes 3, de versen 16 tot en met 21. Lucas 2, vers 1 tot en met 7 en Johannes 3 vanaf vers 16. En daarna zingen we uit de lofzang van Maria het vijfde vers, die stout zijn op hun macht heeft hij versmaad veracht. En het geschiedde in diezelfde dagen dat er een gebod uitging van den keizer Augustus dat de gehele wereld beschreven zou worden. Deze eerste beschrijving geschiedde als Cyrenius over Syrië stadhouder was. En zij gingen allen om beschreven te worden, en iegelijk naar zijn eigen stad. Jozef ging ook op van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea tot de stad Davids die Bethlehem genaamd wordt, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, om beschreven te worden met Maria zijn ondertrouwde vrouw welke bevrucht was. En het geschiedde als ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon en wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg. En dan Johannes 3, vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enig geboren Zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Want een iegelijk die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn. Heren, voor de prediking van vanmorgen vinden we in het gelezen schriftgedeelte uit het Johannes-evangelie, Johannes 3 en daarvan het 16e vers. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laten wij God zegen bidden over de bediening van zijn heilig woord. Heere, We mogen aan het begin van ons samen zijn uw grote naam ootmoedig danken en erkennen dat u ons deze dag te beleven geeft. En dat we op deze dag weer mogen terugdenken aan wat gij gedaan hebt. Het is lang geleden, het is ver voordat wij er waren gebeurd. Maar toen hebt gij toch, en dat noemt de Bijbel de volheid destijds, uw zoon gezonden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. Toen is het gebeurd wat de schrift noemt, het woord is vlees geworden. Toen is gebeurd wat we zojuist gelezen hebben, en zij baarde haar eerstgeboren zoon. En wond hem in doeken en legde hem neder in de kribbe. En dat is dan de beschrijving van dat grote wonder, van dat grote mysterie, van de verborgenheid der godzaligheid, God geopenbaard in het vlees. Heren, we worden met elkaar geroepen om daar weer bij stil te staan, om over dat wonder, dat genadewonder na te denken. En om te zoeken vanuit de schrift onderwijs te ontvangen ten aanzien van de betekenis van dat gebeuren. Ach, wij kunnen over het kerstevangelie op allerlei manieren spreken met elkaar. En er wordt ook op allerlei wijze geprobeerd om iets van de kerstboodschap door te geven, maar zoveel van die pogingen zijn bij voorbaat al mislukt, omdat we te raden gaan bij onszelf en omdat we dat wonder van de vleeswording van het woord benaderen vanuit onze sentimentaliteit en vanuit onze vleeselijke gezindheid. Daar is de wereld altijd vol van geweest. En op kerstfeest wil de wereld ook nog wel een beetje godsdienstig zijn. Terwijl de rest van het jaar de Heere vergeten wordt en aan hem niet wordt gedacht. Maar Heere, zulke godsdienst is in uw ogen een gruwel. Daarvan zegt u, en van veel kerstliederen moet u dat ook zeggen, doe het getier van uw liederen van voor mijn aangezicht weg. En willen wij nu bewaard worden voor datzelfde gevaar van een godsdienstige sentimentaliteit, dan hebben wij nodig om geleid en onderwezen te worden door de Heilige Geest. Dan hebben we nodig, Heer, om theologisch te leren denken. Om te leren denken vanuit U. En te leren denken vanuit Uw woord. En te leren geloven ook, waarachtig geloven, zoals uw woord ons dat voorschrijft en aanwijst. En die dingen kan alleen de Heilige Geest ons leren. Dan hebben we het nodig, Heere, om ook op het kerstfeest iets te kennen van de drie stukken, hoe groot mijn zonden en ellende zijn, hoe ik daarvan verlost word en hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. En zo zullen we gezegend kerstfeest kunnen vieren. Zo hebben de herders het ook gehad. En Simeon en die anderen van wie het evangelie ons spreekt. Heren, mogen wij in hun voetstappen treden. Mogen wij met hen meegaan naar Bethlehem en zien het woord dat ons is verkondigd. En mogen wij zo met vrucht voor ons eigen hart en leven, maar dan in de weg van het waarachtige geloof, de schriften verstaan en door het gesproken en gepredikte woord ook iets van de zaligmakende kracht ondervinden. Leer ons luisteren, Heere. Leer ons verstaan. Leer ons geloven. En geef dat zo uw woord zijn werking mag doen, ook vandaag. Dan zal het ons om u gaan, de drie enige. Dan zal het ons gaan om God geopenbaard in het vlees en de vrucht van zijn geboorte voor ons verloren, arme, ellendige leven. Dan zal het ons gaan om de zaligheid die hij immers kwam zoeken en bewerken. O Heere, we bidden van u, gedenk ons dan en zegen ons in uw huis op deze kerstdag. En laat de boodschap van uw genade onze ziel tot verheuging en tot vrolijkheid mogen stemmen. Ja, laat de boodschap van uw genade ons mogen brengen daar waar gij al die waarachtige gelovigen rondom de kribbe gebracht hebt. Daar waar zij namelijk het loflied leerde zingen tot eer van God, tot eer van die geboren koning en tot eer ook van de geest die hen deel gaf aan het heil van Christus werk. Heren, we smeken u, wees zo met ons en weer alles uit ons midden wat ons zou kunnen hinderen en wat ons in de weg zou kunnen staan. En we brengen soms ook zoveel mee, Heren, op dagen als deze. Zoveel wat uiteindelijk ook maar geen enkele baat kan brengen. Trouwens, we zitten vaak ook zo vol met onze beslommeringen en met onze bezigheden en met onze zorgen en met onze moeite. En er kan ook op deze dagen zoveel op ons aankomen, Heren, wat allemaal uw woord in de weg zou kunnen staan. Wilt u er ons voor bewaren en van verlossen? En geef dat wij werkelijk, nu we dan toch in uw huis zijn en nu we onder uw woord verkeren, dan ook alles mogen kwijtraken een ogenblik om niemand te zien dan Jezus alleen. En met hem zo bezig te zijn dat wij het verstaan en ondervinden mogen wat het zeggen wil. Dat hij naar deze duistere wereld kwam. Heere, bekeer in ons midden dan degene die onbekeerd zijn. En wilt gij uw volk vertroosten en bezoeken met uw heil. Wilt gij het wel maken met uzelf. Heere, we bidden u voor hen die hier niet kunnen zijn. We denken aan onze zieken die in het ziekenhuis vertoeven. Nog altijd is daar broeder Van Eiken. En opnieuw moest daar worden opgenomen zuster Ati Prins. Heren, we bidden van u dat gij ze gedenken wilt en dat gij ze zegenen wilt met uw genade en dat u en lichamelijk en geestelijk hen nabij wilt wezen. Dank in uw naam dat zuster Bakelaar terug mocht komen in het rusthuis na een periode in het ziekenhuis te zijn geweest. Wees ook haar nabij en goed. En dan denken we in bijzonder ook aan de familie Viskil, waar gij aan de dag van gisteren eigenlijk nog zo heel onverwacht een oude vader hebt weggenomen door de dood. Niet meer dan een jaar nadat zijn vrouw heen gegaan is. Heren, gij hebt nu die kinderen en die kleinkinderen beide hun ouders hun ontnomen. Het ouderlijk huis zijn ze kwijt. We bidden van u dat ze het bij u mogen zoeken, Heren, en dat ze het beseffen mogen. Hoe nodig het ook voor hen is om u de Heere te zoeken terwijl gij te vinden zijt. Laat deze roepstem dan ook mee nog een aansporing voor hen zijn om het bij u alleen te zoeken. Sterk hen in deze dagen en geef uw zegen ook over deze gebeurtenissen. Het zou toch kunnen, Heere, dat u uit verlies voor de nabestaanden nog winst gaf. Zegent gij allen die het moeilijk hebben, die beproefd worden, die met tegenspoeden te maken kregen, wier leven een leven is dat door de diepte heen gaat. Zegen gij ook de tegenspoeden, Heren. U hebt er ook de beschikking en de macht over om zelfs uit de moeite van het leven nog zoveel voordeel te geven voor de ziel en voor de geestelijke welstand, dat de mens achteraf u ook nog kan danken met de woorden die we in de schrift vinden. Ik dank u, Heer, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Leer ons zo allen uw weg en wilt gij ons in uw weg doen wandelen achter u aan. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, Heren. En wat is er veel dat vergeven moet worden. Wat is er veel dat ons aanklaagt? Wat is er veel dat ons beschuldigt? En dat ons belemmert om recht voor uw aangezicht te kunnen treden. Heere, we kunnen voor uw aangezicht niet bestaan. Niemand van ons. We zijn allemaal afgeweken. We zijn alle naar het woord der schrift onnut geworden. En er is niemand, ook van ons niet, die ooit uit zichzelf naar u heeft gevraagd en naar u heeft gezocht. En er is niemand die het ooit uit zichzelf zal gaan doen of weer zal gaan doen. Het is altijd alleen uw goddelijk genadewerk. En daarom bidden wij van u, Heere, aangezien wij van onszelf moeten getuigen dat we zo onbekwaam en ongeschikt zijn, zo verdorven en zo verloren, dat het zelfs noodzakelijk was dat de Heere Jezus als kind ontvangen en geboren moest worden, om zo ons ganse verloren leven van de allereerste aanvangen af over te doen. Want wij zijn immers al in zonden ontvangen en geboren. Aangezien we zo verdorven zijn dat er geen goed in ons woont of uit ons voortkomt, bidden wij, smeken wij u, Heere, laat dat bloed der verzoening als een bedekking over ons mogen heen liggen. Wilt gij ons achter dat bloed doen schuilen en ons al onze zonden genadig vergeven? Hoor ons dan. Om Jezus wil. Amen. We zingen de 106e psalm, het eerste en het derde vers. Looft God de trouwe opperheer en geef dat mijn oog het goede aanschouw. 106 vers 1 en 3. Gemeente, er zijn twee dingen die we in ieder geval nooit kunnen uitrekenen, waar we de som nooit van kunnen zeggen. Het eerste is, we zullen nooit kunnen peilen hoe diep onze val is, hoe groot onze ellende is. Daar zal het getal, daar zal de diepte nooit van kunnen gezegd worden. En het tweede, wat we ook nooit kunnen uitrekenen, dat is de grootte van Gods gave. Waar Paulus van zegt, Gods onuitsprekelijke gave. We zullen nooit kunnen peilen hoe rijk dat geschenk was dat God in de kerstnacht in deze duistere wereld heeft gegeven, toen hij zijn zoon als kind liet neerleggen in de kribbe. Zijn eigen zoon, zijn enig geboren zoon, van wie hij gezegd heeft dat hij in hem al zijn welbehagen heeft. Wat het inhoudt, die gave, dat geschenk, niemand zal daar uiteindelijk het antwoord op kunnen geven. En het is bij die gave Gods dat we vanmorgen stilstaan, omdat onze tekst ons daarover spreekt. Dat hele bekende woord, die tekst die we allemaal kennen, uit het hoofd kennen, mag ik ook veronderstellen, want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Het gaat hier dus om die gave Gods. En die gave wordt omschreven als zijn enig geboren zoon. En van die gave Gods wordt gezegd dat hij voortkomt uit de liefde Gods. Omdat God de wereld al zo lief had, heeft hij die gave gegeven. En het wordt ook ons ook verteld wat het doel van die gave was. God heeft zijn zoon, zijn enige geboren zoon gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet zou verderven, maar het eeuwige leven hebben. Laten wij naar dat woord van Johannes 3 vers 16 gaan luisteren, om zo met dit woord Gods in handen het kerstevangelie te beluisteren. Ja, het is Gods gave waar we dus vanmorgen bij stilstaan. En dat is, zo zei ik al, iets waarvan we het laatste woord nooit kunnen spreken. Gods onuitsprekelijke gave. Ik las eens van een gezin waar ze vier jongens hadden. En dat gezin met die vier kinderen verkeerde in grote hongersnood. En het was te voorzien dat ze allemaal de hongerdood zouden moeten sterven. Maar toen deed zich de mogelijkheid voor dat ze in leven konden blijven, op voorwaarde dat ze één van hun kinderen als slaaf zouden verkopen. Daarmee konden ze zich dus redden, de vader, de moeder en in ieder geval de drie andere kinderen. Maar wie van die vier jongens moesten ze nu als slaaf verkopen en zo prijsgeven? En ze waren het er spoedig over eens. De oudste niet, want dat was toch de oudste. En moeder wilde beslist niet hebben dat de tweede verkocht zou worden, want die leek zo op zijn vader. En vader wilde beslist niet hebben dat de derde verkocht zou worden, want die had zoveel van zijn moeder. En de vierde wilde ze ook niet kwijt, want dat was de jongste. En toen besloten ze dat het maar beter was om allemaal te sterven. Ziet u hoe moeilijk het is om een kind te moeten afstaan? vrijwillig afstaan. O ja, als het moet, als de Heere hem door de dood wegneemt, als wij geen keus hebben, als we ons hoofd moeten buigen, dan is het moeilijk en dan blijft het moeilijk, maar dan kan het niet anders. Maar een kind vrijwillig afstaan, en dat deed God de Vader. Vrijwillig stond hij zijn enig geboren zoon af. Hij gaf geen engel, opdat een engel als kind geboren zou worden in Bethlehem. Dat wonder had God natuurlijk ook kunnen doen, want God kan elk wonder verrichten wat hij wil verrichten. Zeker, hij had een engel opdracht kunnen geven om naar deze aarde te gaan, om de menselijke natuur aan te nemen en als kind uit Maria ter wereld te komen. Maar God gaf geen engel, God gaf geen geschapen wezen. Hij gaf zijn zoon. Waarom? Omdat het niet anders kon, zou dat ontzaggelijke probleem, dat onpeilbare probleem van onze zonde, zou die ontzaggelijke schuld die veroorzaakt is door de val en door de ongehoorzaamheid van de mens en door de voortdurende zonde en ongerechtigheid van de mens, zou dat probleem worden opgelost en die schuld worden weggenomen, dan was niet minder dan de komst van Gods eigen zoon vereist. Als de zonde wat minder erg geweest zou zijn, dan had de Heere kunnen overwegen of hij niet een engel dit werk der verlossing had kunnen laten doen. Als de zonde eigenlijk maar een kleinigheid zou zijn waar de Heere spoedig mee klaar zou zijn, dan had een mens, dan had een ander schepsel dat werk wel kunnen verrichten. Maar nu de zonde zo ontzaggelijk is en nu de val onpeilbaar is en nu de schuld onafzienbaar is, nu moest God zelf eraan te pas komen. En nu kon de Heere niet volstaan met een engel of met een ander schepsel. Nu moest Gods eigen zoon daar wat aan gaan doen. Nu moest het woord, het eeuwige woord, vlees worden. En nu moest de Vader zijn eigen enig geboren zoon vrijwillig geven. En dat stond God voor ogen ook toen hij zijn zoon deed geboren worden. Toen hij hem gaf. En God heeft het geweten en Christus heeft het geweten dat het daarom ook een gans bijzondere gave was. God heeft zijn enig geboren zoon gegeven. Waaraan? Waartoe? Hij heeft hem in deze wereld gegeven. En deze wereld ligt in het boze. Johannes heeft dat verderop ook gezegd. Of beter gezegd, hij heeft de woorden van de Heere Jezus weergegeven in het vervolg van hoofdstuk 3. En dit is, zo zegt hij dan, het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En dan blijkt ook in wat voor wereld. Dan blijkt ook onder wat voor mensen. Dan blijkt ook waar God die gave heeft neergelegd, die onuitsprekelijke gave. Hij heeft die gave neergelegd te midden van mensen die er dan ook duidelijk blijk van geven dat ze de duisternis liever hebben dan het licht, want hun werken waren boos. En spreekt het hele evangelie er niet van en spreekt het ganse leven van de Heere Jezus hier op aarde er niet van dat hij gekomen is in een vijandige, in een goddeloze wereld, in een wereld die straks niet rusten zal voordat ze hem zal hebben uitgeroeid en weggedaan van de aardbodem. Hij komt in een wereld, hij wordt gegeven in een wereld waarvan Satan kan zeggen dat hij er de overste van is. In een wereld die God de rug heeft toegekeerd, in een wereld die bewoond wordt door vijanden van God. Dan ziet u de consequentie toch al? Als God zijn zoon in zo'n wereld te midden van zulke mensen geeft, dan zal dat niet anders kunnen betekenen voor de zoon van God dan dat hij hier voortdurend zal lijden. Dat hij altijd door vijandschap zal ondervinden. Dat hij gevangen genomen zal worden. Dat hij veroordeeld zal worden. Dat hij gedood zal worden. Nee, deze wereld zal hem niet sparen. Deze wereld zal hem niet ontzien. En dat alles heeft God geweten toen hij zijn zoon gaf. En hij had hem er toch voor over. Voor een leven in smaadheid, voor een leven van lijden. En daarom Johannes 3 vers 16 spreekt van die gave Gods. Maar het is een overgave geweest aan smaadheid en aan lijden en aan vernedering. Die gave Gods houdt in dat de Zoon van God borg zal zijn. Bedenkt u dat wel als wij het kerstevangelie overdenken? Als wij kerstfeest vieren? Ik heb wel eens het gevoel dat het hoe langer hoe moeilijker wordt om echt Bijbels kerstfeest te vieren. In de wereld waarin wij leven. Omdat onze gedachten zo vergiftigd worden door allerlei sentimentaliteit en onzin. Die aan alle kanten wordt verkondigd en uitgekraamd. En het kerstfeest is ondertussen ook helemaal in handen van de commercie gekomen. En daarom wordt het, naar mijn gevoel, wel eens moeilijker om echt op de schriftuurlijke wijze nog na te denken over wat het betekent dat God zijn zoon gegeven heeft. Dat heeft niks te maken met allerlei gesol met een lief hulpeloos kindje in een kribje. Waar herdertjes omheen staan en waar ossen zachtjes loeien en al die flauwekul meer. Daar ligt in Bethlehem's kribbe de schuld overnemende borg. Daar ligt Gods enig geboren zoon. Overgegeven aan de diepste vernedering. Aan een leven van lijden en straks sterven. En daarom was die armoede er. Dat is geen toevalligheid dat het allemaal zo armelijk was. Het was geen toevalligheid dat er geen plaats voor hen was in de herberg. Als God zijn zoon geeft, geeft hij hem van meet af in een wereld waarin geen plaats voor hem is. En dan geeft hij hem in armoede, geweet toch de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij arm geworden is, daar hij rijk was. Dat hoort er allemaal bij. En het kind in de kribbe is de lijdende knecht des Heren. Het kind in de kribbe, gemeente, het is de man van smarten. Hij zou dat niet hoeven te zijn. Het zou best allemaal romantisch en leuk en aardig en gezellig kunnen wezen op kerstfeest, als we geen zondaren waren. Maar nu we verloren zondaren zijn, met een hemelhoge schuld en een helle diepe val, nu is het een verschrikking dat God zijn zoon moest geven in dat barre en bittere lijden. En dat Christus Jezus moest komen van het allereerste begin af in een weg van smart, in een weg van armoede, in een weg van bitter lijden. God heeft hem gegeven. En Paulus vult dat aan en completeert dat als hij in Romeinen 8 vers 32 daar het woordje over aan toevoegt. Hij heeft hem overgegeven. En hij heeft hem niet gespaard.
Niet gespaard voor de vernedering van de kribben. Niet gespaard voor hetgeen plaats in de herberg. Niet gespaard voor de armoede. Niet gespaard voor spot en hoon en speeksel. Niet gespaard voor de nagels die hem vastklinken aan het kruis. Niet gespaard voor het bloedzweet dat hij uitzweet in Gethsemane. Niet gespaard voor de vloekdood aan het vloekhout. Niet gespaard voor de verschrikkingen van het graf. Overgegeven tot in de dood. Zo alleen kon er voor de schuld van de herders en van Simeon en Anna en voor allen die hem waarachtig leren geloven worden betaald. Zo alleen door iemand die van meet af borg en zaligmaker moest wezen. Zo alleen kon die helle diepe val ongedaan gemaakt worden. En kon de schade door onze zonde aangericht hersteld worden. En kon de schuld bedekt worden. Zo alleen door de komst van Gods eigen Zoon. En dan staan we als het goed is toch wel verwonderd dat God zijn Zoon gegeven heeft. Zo gegeven heeft. Dat hij hem overgegeven heeft. Als we daar goed over nadenken, dan zeggen we, dit is een mysterie, een verborgenheid. God geopenbaard in het vlees. Het is een verborgenheid, het is een heil geheim, omdat we het nooit zullen kunnen doorgronden hoe twee naturen één kunnen zijn in één persoon. En we zullen het nooit kunnen doorgronden hoe een kind geboren kan worden uit een moeder zonder dat daar enig toedoen bij geweest is van een man. En we zullen het nooit kunnen doorgronden hoe al deze wonderdaden verricht en tot stand gekomen zijn. Maar het is ook een onbegrijpelijk geheimenis, gemeente. Het feit dat God zijn Zoon gegeven heeft, dat hij dat wilde doen. En dat Christus zich wilde laten geven. Dat hij het gezegd heeft in de stilte der eeuwigheid. Zie, ik kom om uw wil te doen, o God. Onbegrijpelijk. Tip van de sluier licht Johannes op in dit beroemde woord. En als we de tip van de sluier opgelicht zien, dan laat Johannes ons achter die sluier iets van de oorsprong van deze gave Gods. Van de bron waaruit die gave voortkomt. En dan laat Johannes niet naar onszelf kijken. Dan wijst Johannes niet op enige verdienstelijkheid aan onze kant. Dan haalt Johannes niet de deugdzaamheid van die herders naar voren, of de godsvrucht van een Simeon, of de vreze des Heer in het leven, in het hart van een Anna. En dan haalt Johannes niet naar voren als grond voor die gave Gods, de heilbegeerte die er was bij de wijzen uit het oosten. Niets van dat alles, want er is geen mens die het zich waardig gemaakt heeft dat God naar hem om zou zien. Er is geen sterveling op deze wereld die ooit uit zichzelf naar God heeft gevraagd. Maar als God zijn Zoon aan deze wereld geeft, dan doet hij dat niet om der wille van iets in die mens. Dan doet hij het niet omdat er nog een volk is dat naar hem uitziet en dat nog adventsverwachting kent. En dat nog leeft in bij de bede, och dat gij de hemelen scheurdet, alsof bij die bede, in die bede enige verdienstelijkheid zou liggen. Als God zijn Zoon, zijn enige geboren Zoon geeft, dan doet hij dat om geen andere reden en op geen andere grond dan de reden en de grond die in zichzelf en heel concreet in zijn liefde gelegen is. Alzo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Dat zit er dus achter. Gods liefde. Dat is de bron. Daar komt de Heere Jezus vandaan. God geeft hem omdat God lief heeft. Moet u niet omkeren. Dat denken we wel eens dat het andersom is. Dat God lief heeft omdat de Heere Jezus Gods toorn gestild heeft. Dat God nu zondaren lief heeft en in liefde opzoekt. Omdat de Heere Jezus Christus in een weg van lijden en sterven al de hindernissen en al de obstakels en al datgene wat in de weg stond heeft weggenomen. En zo God de gelegenheid gegeven heeft om zondaren lief te hebben. Nee, zo is het niet. Zo is het niet. De kribbe en het kruis zijn niet de oorzaak van Gods liefde. Dat Christus in de kribbe gelegen heeft en dat hij aan het kruis gehangen heeft en dat hij tussen heel die weg van kribbe naar kruis als borg de schuld gedragen heeft, dat is niet de oorzaak geweest waarom God nu zondaren lief heeft. Nee, nee, die kribbe en dat kruis zijn gevolg van Gods liefde. Omdat God liefde is, stond er in Bethlehemstal die kribbe met dat pasgeboren kind erin. En omdat God liefde is, stond er op Golgotha een kruis met daaraan het gefolterde lichaam van zijn eigen veelgeliefde zoon. Omdat God liefde is, heeft hij zijn zoon gegeven. Zo zegt Johannes het toch. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat daarom zijn zoon gekomen is. Gods liefde was er eerder dan het kruis. Eerder dan de kribbe. Want Gods liefde is immers een liefde die van eeuwigheid uit zichzelf uitgaat. En wat heeft God dan lief? Johannes zegt de wereld, de kosmos, Gods schepping, die met de mens meegestort is in een diepe val en in een grote ellende. Maar die schepping, die kosmos heeft God niet prijsgegeven, daar heeft hij geen afscheid van genomen. Daar gaat zijn liefde nog naar uit. En zijn liefde strekt zich nog uit naar al zijn schepselen. En dan moet u het woord wereld hier niet opvatten als de uitverkoren wereld. En dan moet u de liefde Gods niet verengen alsof die liefde alleen maar tot zijn uitverkoren volk uitgaat. Natuurlijk is het waar dat de uitverkorenen door de Heere bemind worden met een speciale liefde. Natuurlijk is dat waar. Maar overigens gaat Gods liefde uit naar alles wat hij geschapen heeft. Er staat toch, hij wil niet dat enigen verloren gaan. Er staat toch dat hij wil dat ze allen tot behoudenis zouden komen. Er staat toch dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze. Dat staat er toch. Dat is zijn liefde tot de wereld. En vanwege die liefde tot de wereld zoekt hij de zondaren gelegenheid te geven om tot bekering te komen. Wil hij de zondaar met de weg des heils bekendmaken. En dat kwam de Heere Jezus Christus doen. Die weg bekendmaken. Eerder nog die weg banen. Die weg aanwijzen. Dringen en nodigen om in die weg te gaan. Omdat God een God van liefde is. En omdat hij een God van liefde is, heeft hij zijn zoon gegeven in kribbe en aan het kruis. En dat zegt dan tegelijkertijd, gemeente, dat die liefde Gods nooit te kennen is buiten Christus om. Daarin is die gebleken. Daarin wordt die liefde Gods zichtbaar. En buiten dat kind van Bethlehem en buiten de gekruisigde zaligmaker om, zullen wij nooit van de liefde Gods iets kunnen begrijpen. Beseft u het, dat het de liefde Gods is die achter de geboorte van Christus geopenbaard is. Dat het de liefde Gods is die in de kerstnacht zichtbaar wordt. En dan een liefde waar we geen verklaring voor hebben. Want we hebben het duizendvoudig verzondigd. Wie niet? We hebben het duizendvoudig verdorven bij de Heer. Wat hebben we allemaal al niet gedaan, zeg eens eerlijk, om God in ons leven tot toorn te verwekken? Wat is er in ons leven allemaal niet, in gedachten, in woorden en in werken, waardoor de gramschap van de Heer wakker wordt en waardoor de toorn Gods over ons wordt opgewekt? En wat zouden we kunnen zeggen als God die toorn liet losbreken en als hij die gramschap over ons zou uitgieten? Hebben wij zo trouw hem gediend? Hebben we hem zo in alles nodig gehad? Of moeten we zeggen, ook al zijn we voor uitbrekende zonden bewaard, dat we zo vaak, zo menigmalen toch zonder hem en zonder zijn werk en zijn genade afkonden? En toch over zo'n afkerige wereld, over een wereld bewoond door mensen die God kunnen missen en die hem aan zijn plaats kunnen laten, over zo'n wereld is God toch nog met ontferming bewogen. En dat heeft hij getoond toen hij in de duisternis van deze wereld zijn eigen zoon heeft gegeven. Omdat hij zondaren zoekt te behouden. Omdat hij ze uit de macht van het verderf en uit de macht van de zonde wil bevrijden. Gods liefde tot het verlorene deed hem zijn zoon vrijwillig afstaan. O, wat heeft de Heer er dan toch in gezien om mensen terug te hebben? Wat heeft de Heer er dan in gezien om mensen zoals wij zijn nog te winnen voor zich en voor zijn dienst? En wat heeft de Heer Jezus Christus er dan in gezien om mensen nog de weg der zaligheid te wijzen? Kunt u het begrijpen dat God nog altijd gedachten des vredes denkt en niet des kwaads? Kunt u het begrijpen als u uw eigen leven zo eens nagaat en dan eerlijk, eerlijk gemaakt door Gods geest en bij het licht van Gods heilige wet? En als u uw eigen leven dan eens legt naast die wet en moet ontdekken wat er allemaal aan ontbreekt en wat er allemaal verkeerd is en wat er allemaal verdorven is en wat allemaal van God en van zijn heiligheid en van de vrezen van zijn naam afwijkt, dat de Heere dan toch nog vanuit zijn onbegrijpelijke goedertierenheid en ontferming u ook vanmorgen de weg der zaligheid nog laat wijzen? Het kerstevangelie nog laat gedenken? Wat een onbegrijpelijk wonder. Eeuwige liefde. En dat is dan bijzonder nog een keer van gelding voor diegenen die bij het volk des Heren horen en die ook iets van die liefde Gods in hun hart hebben geproefd en ondervonden. Die speciale, zaligmakende liefde hebben leren kennen. Wat een reden hebben zij om staande bij de kribbe, staande bij het kruis waaraan Gods gave hangt, verwonderd te staan en te eindigen in God en in zijn eeuwig welbehagen. Maar dat, en dat maakt Johannes dan tenslotte ook duidelijk, maar dat God zijn zoon gegeven heeft, dat was ook met een bepaald doel. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat was Gods bedoeling, zondaren zalig maken. Ze niet laten verloren gaan, ze niet aan het verderf prijs geven, maar ze het leven en dan ook nog het eeuwige leven schenken. Dat was het werk dat de Heer Jezus kwam verrichten, heeft hij het zelf niet gezegd. We lezen het als afsluiting in de geschiedenis van Zacchaeus, die tollenaar, die oppertollenaar die toegebracht wordt. De Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Nou, en onder dat aspect moet u het kerstevangelie dan ook maar zien. En zo moet u maar naar de herders kijken. En zo moet u maar naar de wijzen uit het oosten zien. En naar al diegenen die straks om die kribbe heen staan en die dat kind gaan aanbidden. Wat zijn dat voor mensen? Ach, de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het eerste wat u van die herders en van die wijzen moet zeggen is, wat u van uzelf als het goed is ook moet zeggen. Verloren. Verloren. En u trekt die zaligmaker zulken tot zich. En u bindt hij zulken aan zich. En u gaat hij zulken zaligheid schenken. En daarom heet hij Jezus, zaligmaker, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Daarom is hij de verlosser, daarom brengt hij het eeuwige leven. En wie geeft hij dat dan? De hele wereld? Zou je misschien denken als je deze tekst zo leest. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat, en dan ligt het voor de hand om daarbij te denken, opdat de wereld niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Nee, toch niet. Zo is het toch niet. Die ontfermende liefde Gods, die strekt zich wel uit tot al zijn schepselen. En vandaar dat die ganse schepping deelt in Gods bijzondere zorgen. Dat die ganse schepping het voorwerp van de langmoedigheid Gods is. Dat in die schepping het evangelie verkondigd wordt. Het evangelie van de geboorte van Christus ook. En dat evangelie wordt met het bevel van belofte en geloof aan allen en een iegelijk zonder enig onderscheid aangeboden en voorgesteld. En dat wordt ons allen verkondigd, gemeente, vanuit de liefde Gods tot zijn schepping en zijn schepselen, dat God geen lust heeft in uw dood of in uw verderf. Maar worden we daarmee dan allemaal zalig? Wordt dan voor ons allemaal daardoor alleen het verderf opgeheven en krijgen we daardoor alleen allen het eeuwige leven? Nee, dat staat er toch niet? Ziet u dat binnen die ene tekst tegelijkertijd ook weer de scheidslijn getrokken wordt? Al zo lief heeft God de wereld gehad. Niet dat de hele wereld niet verderven en het eeuwige leven hebben, maar opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Daar valt de beslissing. Bij wel of niet geloven. Bij wel of niet naar Bethlehem heen gaan en zien het woord dat ons verkondigd is. Bij wel of niet dat kind in de armen nemen en het toe-eigenen door het waarachtige geloof. Daar valt de beslissing. En wat is dan geloven? Geloven, dat is meer dan toestemmen met het verstand, dat weet u. Geloven is meer dan een aandoening van het gevoel. Dat weet u, hoop ik ook. Die overtuiging in ons verstand en de toestemming met ons hoofd hoort er wel bij, maar het is meer dan dat. En die aandoening van ons gevoel hoort er wel bij, dat geeft de Heere er ook bij, maar het is meer dan dat. Geloven is een zaak van het hart. Wat is geloven? Ik zeg het u met schriftwoorden. Geloven is komen tot Christus. Matteüs 11, vers 28. Komt herwaarts tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Dat is geloven. Komen tot Christus. Wat is geloven? Colossenzen 2, vers 6. Aannemen van Christus. Aannemen, omhelzen, toe-eigenen. Wat is geloven? Galaten 3, 27. Aandoen van Christus. En dan wordt de Heer Jezus Christus, mag ik het dan zo zeggen, want dat beeld speelt de apostel Paulus toch ook in gedachten als hij deze woorden aan de Galaten schrijft. Dan wordt de Heer Jezus voorgesteld als een kleed, als de mantel der gerechtigheid. Zegt u dan maar met die woorden, want die zijn dan ook weer terug te vinden in de schrift. En dan moet die Christus, die mantel der gerechtigheid, aangedaan worden. Hij moet ons om de schouders gehangen worden. Dat is Gods kant van het werk. Maar wij moeten hem door het geloof leren aandoen. Ons mooi laten bekleden met die klederen des heils. En dat gaat niet buiten het gelovig werkzaam zijn om gemeente. Wat is geloven? Johannes 6, eten en drinken van de Zoon des Mensen, die het waarachtige hemelse brood is, Christus die het hemelse manna is, en die door de Vader gegeven wordt aan hen die hongeren en dorsten, en ze mogen de gave Gods in dat hemelse brood zien, ze mogen die gave Gods in dat hemelse brood ontvangen, maar ze zullen door de mond van het waarachtige geloof, hem leren eten en drinken, om zo gemeenschap met hem te oefenen en zo persoonlijk deelgenoot aan hem te zijn. Wat is geloven? Het is de overgave van ons leven aan hem. Het is het toevertrouwen van onze zaak, van onze verloren zaak aan hem. Geloven, dat is dat een mens die misschien wel van alles geprobeerd heeft om bij God in verzoende betrekking te komen. Dat een mens die misschien al van alles getracht heeft om zijn zonde zelf weg te nemen en zijn ongerechtigheid uit te delgen, maar die ondervonden heeft dat het hier niet kon en daar afbrak, dat het bed te kort was om zich erop uit te strekken en het dek te smal was om zich ermee te bedekken. En die het daarom niet meer kan en niet meer weet in eigen kracht geloven, is dat een mens aan het eind komend met zichzelf, nu die zaligmaker te voet valt en zegt, Heere Jezus, wilt u mijn borg en zaligmaker zijn? Om zo zijn verloren zaak in zijn doorboorde handen te leggen. Geloven is dit, dat een mens met al zijn zonden en ellenden zich tot die hemelse medicijnmeester ter genezing wendt en zegt, Heere, hier is het tekort en daar is het onvoldoende en in mezelf vind ik het niet en waar ik ook zoek. Het is allemaal ontoereikend om mijn schuld voor Gods oog te bedekken, maar gij zijt toch de borg van uw volk. Gij zijt toch degene die de schuld uitdelgt. Gij zijt toch degene die gekomen zijt om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Heere, hier ben ik. Zonder u kan ik niet. Zonder u durf ik niet. Buiten u om kan ik niet meer. Heere, neem mij. Neem mij over. Neem mij voor uw rekening. Delg gij mijn schuld uit. Neem gij mijn ongerechtigheid weg. En zo aan zijn voeten vallend. En als hij dan weigert, wat dan? En als hij zich omkeert en langs u heen wil gaan, wat dan? Net als de Canaanese vrouw, nog een keer voor hem neervallen en dan van achteren maar tot hem naderen, maar hem niet loslaten totdat hij antwoord geeft en totdat hij zegt om deze woords wil, vrouw, ga heen, u geschiede naar uw geloof. Om Jezus woords wil, arme bedelaar, ik heb u gehoord en ik zal mij over u ontfermen. Ga heen, wees genezen, uw zonden zijn u vergeven. Wat is geloven? Dat is de Heere aangrijpen in zijn eigen woord. De Heere aangrijpen in zijn eigen zondaarsliefde. En dat legt de band aan hem. En dan kom je er achter dat die band van God uitkwam. Dat die band door de Heere gelegd is. Waarom bleef die Canaanese worstelen? Waarom hield ze niet op? Waarom zei Jacob, ik laat u niet los, tenzij gij mij zegent. Omdat de Heere door het onzichtbare werk van de Heilige Geest hem die geloofsvrijmoedigheid gaf, dat hij niet op kon houden. Nou, dat is de weg om gered te worden. En wie doen dat nu? Wel, let erop hoe het er staat. Natuurlijk had de Heere kunnen zeggen, hier in deze tekst, opdat de uitverkorenen die in hem geloven, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Maar dat zegt de Heere niet. Het zou schriftuurlijk zijn. Op andere plaatsen staat het wel. Althans, daar komt het op neer wat er op andere plaatsen staat. Natuurlijk, de Heere heeft die kant van de zaak ook geonthuld en geopenbaard. Maar het heeft hem behaagd om hier te zeggen, opdat een iegelijk die in hem gelooft. Een iegelijk. Wie ook maar. Wie ook maar. Al is het een Canaanese die er buiten staat. Al is het een Samaritaanse die een immoreel leven achter de rug heeft. Al is het een moordenaar die zijn leven lang vergooid heeft in de dienst van de zonde en dan voor de poorten van de dood toch nog vraagt, Heere, gedenk mij. Een iegelijk. Dat sluit er niet één uit, is het wel? Niet één. Al is iemand nog zo vuil. Al is die nog zo verdorven. Al is die nog zo slecht. Al klaagt zijn hart hem nog zo aan. Al beschuldigt Satan hem misschien nog zo luid. Al geven de mensen geen stuiver voor hem. Als hij maar gaat geloven. Als die maar gaat geloven. Al is iemand nog zo veracht. En al is hij nog zo onbetekenend. En al staat hij sociaal gezien overal naast en buiten. Zoals die herders. Als hij maar mag geloven. Met hoe groot een geloof. En met wat voor een sterk geloof. Al was het maar met het geloof als een mosterdzaadje. En groter niet. Al is het met een geloof waaraan nog zoveel ontbreekt, dat hij voor eigen waarneming alleen maar zeggen kan, Heer, ik geloof, kom in ongelovigheid te hulp. Het is ook nog niet eens beslist nodig op dat moment om zoveel geloofsvrijmoedigheid en vastigheid te hebben, om met een Simeon dat kind uit Maria's armen te nemen en het zelf in de handen te nemen en het aan het hart te drukken. Het mag ook zijn met een geloof dat niet verder komt dan van achteren Jezus naderen met de wetenschap, als ik maar de zoom van zijn kleed zal aanraken, dan zal ik gezond worden. Een iegelijk. Die gelooft, waarachtig, is dat geloofder. Is dat geloofder. Gemeente, om echt kerstfeest te vieren, zult u het buiten en zonder dat geloof niet kunnen stellen. Nogmaals, ik heb het niet over de mate en ik heb het niet over de hoeveelheid, maar de echtheid van dat geloof. U kunt het niet stellen zonder geloof. Zo naar dat kind te kijken. Naar die gave Gods. En naar de gever. Die al zo lief de wereld had. Die met eeuwige ontferming bewogen is over het verloren. en die het zoekt te redden. Geloof gericht op dat kind en op de kribbe als teken van zijn vernedering. Geloof gericht op die man en op zijn kruis als teken van zijn vernedering en van zijn schuldovernemend werk, van zijn borgwerk. Zo ga, komt, zeiden de herders, en ze zeiden het in het waarachtige geloof. Komt, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. En laat ons zien het woord dat ons van de engelen is verkondigd. En zo zijn ze gegaan en zo hebben ze gezien. En zo hebben ze aangebeden en zo hebben ze God verheerlijkt. Want het geloof gaf hun ogen om te aanschouwen. En toen zagen ze een kind en meer dan een kind. Toen zagen ze doeken en meer dan die doeken. Toen zagen ze een kribbe en meer dan de kribbe. Toen zagen ze God aan het werk tot hun verlossing. Toen zagen ze iets van dat onbegrijpelijke dat de Heere naar hen wilde omzien. En dat de Heere naar hen wilde vragen. En dat de Heere hen wilde grijpen vanuit de poel van ellende en verlorenheid waar ze door hun eigen schuld in terecht gekomen waren. Toen zagen ze dat zaligmakend werk en die zaligmakende genade Gods. En dan kunnen ze er toch niet van zwijgen. Dan eindigen ze toch in het loflied tot eer van God en van zijn Christus. Hebt u zulk een geloof? Zo niet, mag ik u eens vragen, welk argument kunt u vanmorgen aanvoeren om ongelovig te blijven? Mag ik u dat vanmorgen op deze eerste kerstdag eens vragen? Ik weet niet hoeveelste kerstfeest het is dat u meemaakt. Het kan wezen dat het nog niet zo vaak is dat je kerstfeest gevierd hebt, jongens en meisjes. Maar het kan ook wezen dat het al heel wat keren geweest is dat u onder de prediking van de kerstboodschap gezeten hebt en dat u er eigenlijk alles van weet. En dat de kerstprediking u eigenlijk niets nieuws meer zeggen kan. Want u weet van al die dingen en van al die gebeurtenissen en Lucas 2 bevat geen verrassingen meer. En zelfs theologisch hebt u er ook wel eens over nagedacht. Zoals uit de liefde Gods komt Christus voort. En met de opgang uit de hoogte die met zijn eeuwige ontfermingen ons bezocht heeft. En zo zijn er wel meer dingen die u noemen kunt. Maar u hebt dat waarachtige geloof niet. Wat voor argument kunt u opnoemen? Steekhoudend argument. Wat voor argument kunt u aanvoeren om te verklaren, om aannemelijk te maken, om te verdedigen dat u in de geest nog nooit naar Bethlehem gegaan bent om bij de kribbe te knielen? Wat hebt u erop tegen om in deze gegeven zaligmaker te geloven? Wat hebt u erop tegen om deze gave Gods in het geloof te omhelzen? Daar kan een mens toch niks op tegen hebben? Ziet u de dwaasheid van ongeloof? Gods onuitsprekelijke gave. En wij zeggen door onze levenswandel en door onze levensopenbaring, Heere, er is voor die gave van u bij ons geen plaats. We hebben het veel liever over de andere gaven en die beleiden we nog wel dat die van u komen enzovoort, maar daar hebben we genoeg aan, ook op het kerstfeest. Gaven in stoffelijk opzicht, daar hebben we meer belang bij dan bij die onuitsprekelijke gaven. Ziet u de dwaasheid van het ongeloof? Hoe moeten we dat toch redden? Als de Heere ons straks de vraag stelt. Ik heb u zoveel keren het kerstevangelie laten verkondigen. En wat hebt u nu met mijn gave gedaan? Hoe moeten we dat nu klaren? Als God rekenschap komt vragen. Wat wij met zijn lieve zoon gedaan hebben. Wat moeten we dan zeggen? Als God ons vraagt, ik heb mijn zoon als kind in de kribbe laten neerleggen. omdat ik geen lust had in uw dood en in uw ondergang. En u hebt hem niet gewild. Wat moeten we de Heere dan antwoorden als verklaring daarvoor, als hij zegt, het licht heeft in de duisternis gescheiden, maar u hebt de duisternis liever gehad dan het licht. Wie kiest toch over dwaasden voor het leven de dood? Kom, laat ons dan heen gaan naar Bethlehem. Want weet u wat de Heere ermee bedoelde toen hij zijn zoon gaf, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, niet verderven. O, dat heeft de Heere voor ogen. Hij ziet die zondaren allemaal op weg naar het verderf. En wat is dat verderf? De buitenste duisternis. Waar ze hun tongen kauwen van pijn en waar de worm niet sterft en het vuur niet uitgeblust wordt. Dat is de werkelijkheid van de eeuwige verderfenis. Maar de Heere zegt, o zondaar, ik heb u er niet voor over. Ik wil niet dat ge verloren gaat en verdorven zal worden. En daarom geef ik mijn zoon op dat een iegelijk die in hem gelooft niet zal verderven. Niet voor eeuwig buiten mijn gunst en buiten mijn goedertierenheid zal omkomen. Opdat een ieder die buigen zal aan de kribben van mijn kind, van mijn zoon Jezus. Opdat een ieder die horen zal naar zijn stem als hij spreekt. Opdat een ieder die als een boetvaardig zondaar knielen zal bij zijn kruis. Niet die verschrikking van de eeuwige duisternis en van de eeuwige nacht zal behoeven mee te maken, maar opdat hij het eeuwige leven zal hebben, opdat hij eeuwig behouden zal worden, opdat hij eeuwig in mijn gunst en genade zal delen, opdat hij verlost van alle verderf, van alle macht van zonde, dood en duivel, eeuwig mij zou mogen dienen in mijn heilige tempel, het eeuwige leven hebben. Nu, dat is dan wat de Heere er zelf aan verbindt. En hier liggen de twee eindbestemmingen van het menselijk geslacht. De ene zal verderven. En de ander zal eeuwig leven. De ene zal eeuwig omkomen. En de ander zal eeuwig gelukzalig zijn. De ene zal wegzinken in de nacht en de ander zal eeuwig in het licht wandelen en het lam volgen waar het ook heen gaat. De een zal zijn tong kauwen van pijn en de ander zal zijn gezonde, herstelde, verheerlijkte lichaam mogen gebruiken om God eeuwig groot te maken, God eeuwig te prijzen voor de onverdiende gunst aan hem bewezen. De een zal altijd moeten zeggen, eigen schuld, had ik maar gehoord, had ik maar geluisterd, was ik maar gegaan, had ik maar geknield bij die kribbe om dat kindeke te aanbidden. En de ander zal eeuwig zingen van Gods goede tieren heen, omdat God op hem neergezien heeft uit ontferming en met eeuwige goede tierenheid. Dat ontzaglijke verschil, en waar gaan de wegen nu uiteen? Opdat een iegelijk die in hem gelooft, niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En opdat een iegelijk die niet in hem gelooft, wel verderven. En de eeuwige dood hebben. Nogmaals, hebt u. En dat maakt dan alle verschil. Dat waarachtige geloof. Sta ernaar. Vraag erom. Beoefen het en buig zo bij die geboren zaligmaker. Amen. Psalm 89, het zevende vers.
samen de Heere danken. O Heere, we buigen ons ook aan het einde van ons samen zijn nogmaals voor u neer, om u te bidden dat gij het gepredikte woord wilt heiligen aan ons hart, aan het hart van een ieder van ons. Heere, u hebt ons allemaal willen aanspreken, want het ging over een iegelijk die gelooft. En de keerzijde ervan is een iegelijk die niet gelooft. En nu is er niemand buitengesloten, Heere. O, we kunnen allemaal die weg gaan, want gij roept het ons allen toe. Wend u tot mij en wordt behouden. O, wij bidden van u, we smeken u dat gij uw woord dan tot zegen wilt stellen. En dat gij geven wilt dat er velen, ja kon het zijn dat wij allen mogen gaan. De weg die de herders gegaan zijn. De weg die zo gezegend voor hen werd. De weg die zoveel vrucht in hun leven droeg. Want ze kwamen bij dat kind en ze zagen het en ze aanbaden het. En ze zagen uw goddelijke genade erin. O Heere, mogen wij daar ook wat van zien. En geef dat het kerstfeest zich dan niet mag verliezen in allerlei bijkomstigheden en dingen die aan de buitenkant blijven zitten. Maar mag het een wezenlijke zaak zijn. Mag het een zaak van het hart worden, Heere, voor het eerst of bij vernieuwing. En wilt gij zo uw woord heiligen aan onze harten. Ja, wij danken u voor dat evangelie dat ons zo ruim en rijk spreekt van goddelijke liefde, van goddelijk geven, dat ons zo duidelijk verkondigt, Heere, dat het van u uitgaat en dat gij met innerlijke ontfermingen bewogen zijt en dat gij naar de zondaar vraagt, ook als hij niet naar u vraagt, en dat gij, Heere Jezus, in die uiterste gewilligheid alles wilde dragen wat er gedragen moest worden om de schuld uw volks uit uw boek te delgen. Wat een onbegrijpelijk wonder. Geef dat we mogen komen op die plaats waar we u erom aanbidden. Zegen ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen de 56e psalm, het 6e vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor den dood. Gaat ons heen in vrede, draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.